Goed, de Bijbel is dus heel eerlijk over de mensen waarover geschreven wordt. Wint er geen doekjes omheen. De Bijbel zegt het gewoon hoe het is. Koning David, de grote koning David, was overspelig. Jona was ongehoorzaam. Een van de discipelen, Thomas, staat bekend als de ongelovige Thomas. Enzovoort, enzovoort. Hij staat voor eeuwig bekend als ongelovige Thomas. Nou, vanmorgen zullen we gaan kijken naar iemand die door Jezus de allergrootste wordt genoemd. De allergrootste die ooit onder de mensen is geboren. Maar zelfs deze allergrootste heeft zijn zwakheid. En de Bijbel is ook hierover heel eerlijk. Maar de zwakheid van deze grote man Gods, is voor mij, en ik denk voor jullie ook, een gigantische bemoediging. In ieder geval mijn hoop, mijn gebed is dat jullie vanmorgen door zijn verhaal ook bemoedigd zal gaan worden. Dus laten we onze Bijbels openslaan op Matteüs, hoofdstuk 11. En dan beginnen we met vers 1. Roelof heeft een aantal weken geleden hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 6 behandeld. Maar ik ga het vandaag weer behandelen, maar vanuit een andere invalshoek. Roelof heeft een hele goede job gedaan voor wat betreft de reden waarom de Messias is gekomen. En dat staat dus ook hier geciteerd door Jezus vanuit Jesaja 35 en 61. Maar vandaag gaan we voornamelijk kijken naar deze grote man Gods die twijfelt. En het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u gehoord of wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Toen deze weggingen begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die de kostbare kleding dragen zijn in de huizen van de koningen. Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, ik zeg u zelfs veel meer dan een profeet, want hij is het over wie geschreven staat: zie, ik zend mijn engel of bode voor uw aangezicht, die voor u uit uw weg zal gereed maken. Of gereed zal maken. Voorwaar ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Maar wie de minste is in het koninkrijk der hemelen, is groter dan hij. En van de dagen van Johannes de Doper af tot nu toe wordt het koninkrijk der hemelen geweld aangedaan en geweldenaars grijpen het. Want al de profeten en de wet hebben tot Johannes geprofeteerd. En als u het wilt aannemen, hij is Elia die komen zou. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Tot zover. Nou, in vers 1 staat er: en het gebeurde toen Jezus geëindigd had zijn 12 discipelen opdrachten te geven, dat hij vandaar vertrok om onderwijs te geven en te prediken in hun steden. Weet je nog van vorig het hoofdstuk, hoofdstuk 10? De 12 discipelen die kregen van Jezus hun stageopdracht. Ze waren op dit moment nog bezig met hun opdracht. Ze waren op zendingsreis. Ze gingen 2 aan 2. Maar Jezus zelf, die bleef dus achter, maar hij bleef niet stilzitten. Hij nam geen time-out, laat ik het even zo noemen. Nee, Jezus zette het werk voort in de steden van Galilea. En terwijl Jezus daar zijn werk aan het doen was, kwamen twee discipelen van Johannes de Doper op hem af om hem iets te vragen. Vers 2-3. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen en zei tegen hem: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Nou, jullie weten, Johannes de Doper was gevangen genomen. Hij zat in de gevangenis. En hij was gevangen genomen omdat hij openlijk of publiekelijk Herodes Antipas, de bestuurder of burgemeester van Galilea, terecht had gewezen. Deze Herodes Antipas die ging naar Rome toe En hij kwam daar zijn schoonzus tegen, Herodias. Dat is dan de zus of de vrouw van zijn broer of halfbroer, Philippus. En hij werd verliefd op haar. Zijn schoonzus. En zijn schoonzus werd ook verliefd op hem. En uiteindelijk zijn zij dus, kregen ze ja, een verhouding en zijn met elkaar getrouwd. Nou, omdat de vrijmoedige Johannes de Doper deze Herodes Antipas publiekelijk aansprak op zijn affaire met Herodias, werd hij door hen in de gevangenis gestopt. Nou, volgens de geschiedschrijver Josephus werd Johannes de Doper in een hele afgelegen plek in de gevangenis gezet. En het is ten oosten van de Dode Zee. Dat is vandaag de dag nog steeds, het bestaat nog steeds die plaats. En het is nog steeds een zeer afgelegen plek in de woestijn van Jordanië. Nou, als je nagaat, Johannes de Doper was een vrije vogel. Hij leefde in de wildernis, in de open lucht. Hij kwam en ging wanneer hij maar wilde. Hij hoefde met niets en niemand rekening te houden. In zijn bediening kwamen duizenden mensen op hem af om door hem gedoopt te worden. Jezus ging naar hem toe om door hem gedoopt te worden. Johannes de Doper was iemand die heel goed wist wie hij was. En hij wist ook met 100% zekerheid waartoe hij door God geroepen werd. Hij was ook heel bijzonder in zijn bediening. Of bijzonder succesvol. Hij had allerlei zekerheid, allerlei bevestigingen gekregen van God, dat hij alles deed wat God aan hem vroeg. Maar ondanks al deze zekerheid werd Johannes de Doper op een gegeven moment ontmoedigd. En hij begon aan alles te twijfelen. En de vraag waarmee hij zat was dit: bent u het, Jezus, die komen zou, of verwachten wij een ander? Johannes de Doper kende Jezus persoonlijk. Het was zijn neef, als het ware. Hij erkende Jezus als de lang verwachte Messias. Hij zei zelfs: zie het Lam Gods die de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het. Hij sprak over Jezus. Maar nu twijfelt hij. En hij twijfelt omdat hij dingen niet meer begrijpt. Hij begrijpt Jezus niet. Hij begrijpt God niet. En de redenen waarom Johannes de Doper dingen niet begrijpt, waarom Johannes de Doper op dit moment twijfelt, zijn denk ik vier dingen die wij hier tegenkomen. Allereerst is hij verkeert in moeilijke omstandigheden. Het leven op dat moment is gewoon moeilijk voor Johannes de Doper. Hij heeft een onvolledige openbaring. Hij heeft een wereldse invloed op zijn denken en zijn zienswijze. En hij heeft te maken met niet gerealiseerde verwachtingen. Johannes de Doper twijfelt nu omdat hij op een afgelegen plaats in de gevangenis zit. Hij is volkomen geïsoleerd. Zijn enige contact met de buitenwereld is via zijn discipelen die hem het een en ander van tijd tot tijd berichten. Laten we even teruggaan naar Matteüs hoofdstuk 3, vers 1. Hierom schrijft Matteüs de bediening, althans het begin van de bediening van Johannes de Doper. Matteüs 3, vers 1. In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van Judea en zei: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei: de stem van een die roept in de woestijn, maak de weg van de Heere gereed, maak zijn paden recht. Deze Johannes had kleding van kameelhaar en een leren gordel om zijn middel. Zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen liep Jeruzalem, heel Judea en heel het land rondom de Jordaan naar hem uit en ze werden door hem gedoopt in de Jordaan, terwijl zij hun zonde beleden. Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen: adderen gebroed, wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen: wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goed vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben het niet waard om hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Zijn wan is in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig reinigen en zijn tarwe in de schuur verzamelen. En hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Tot zover. Hier zien wij hoe Johannes de Doper te werk ging en wat zijn boodschap was. Hij predikte bekering. En hij zei dat als men zich niet bekeert, dat Gods oordeel en toorn over hen heen zou komen. Dat was zijn boodschap, die hij van God meegekregen had om te verkondigen. Maar nu zit hij dus in de gevangenis en hij hoort alleen maar berichten over Jezus, dat Jezus men aan het onderwijzen is, dat hij het evangelie aan het prediken is, dat hij mensen geneest, dat hij mensen bevrijdt van demonen, dat hij mensen uit de dood opwekt enzovoort, dat hij een team van 12 discipelen aan het opleiden is, wat heel gewoon was voor de rabbijnen van die tijd. Hij hoort dus niets over dat Jezus de goddeloze aan het veroordelen is. Hij hoort niets over het feit dat Jezus eigenlijk zijn koninkrijk aan het vestigen is. En bovendien zit hij nog steeds in de gevangenis. Hij vraagt zich nu denk ik ook af waarom Jezus er tot nu toe niet heeft voor gezorgd dat hij vrijgelaten is, dat hij nog steeds vastzit. Waar blijft die barmhartige God nou? Want als Jezus inderdaad de lang verwachte Messias is die komen zou, dan had Jezus eigenlijk in zijn beleving al lang moeten ingrijpen. Dan had Jezus al lang al hem bevrijd van zijn benarde situatie. Want hij was uiteindelijk Johannes de Doper, de grootste man die ooit geboren is. Hij kende God, hij diende God. Hij gehoorzaamde God tot in elk detail. Maar toch zat hij vast in de gevangenis en Jezus deed er helemaal niets aan. Nou, omdat de omstandigheden van Johannes de Doper moeilijk waren, omdat zij, ja, heel zacht uitgedrukt, niet gunstig waren, kan ik me heel goed voorstellen dat Johannes de Doper aan het twijfelen was. Weet je, als ik mijn geliefden niet met Jezus zie wandelen, dan twijfel ik ook wel eens of God echt bij machte is om hen te redden. Dan twijfel ik ook wel eens of God bij machte is om hen bekering te schenken, zoals hij dat aan mij geschonken heeft. En wanneer ik zie dat mijn inkomsten dalen en mijn financiële verplichtingen zich ophopen, dan twijfel ik ook of God echt bij machten is om mij te voorzien in de financiële middelen die ik nodig heb. Jullie weten, ik heb in, wanneer is dat gebeurd? Juli, augustus? Nee, in augustus, begin augustus, heb ik een stap van geloof gezet. Mijn parttime baan ben ik kwijtgeraakt en nu geen baan. Nou, nu zijn we dus 2 maanden verder. En de eerste support check die ik vanuit de States kreeg is de kleinste support check die ik ooit in mijn leven heb gekregen. Gewoon minder dan de helft van wat ik normaal gesproken krijg. Dus als ik daarnaar kijk, dan ga ik ook twijfelen. Heer, heb ik u wel goed verstaan? Wanneer ik zie dat mensen dus niet in vuur of ook niet in vuur en vlam staan voor Jezus. En wanneer ik zie dat mensen regelmatig de samenkomsten verzaken, wanneer ik zie dat de gemeente niet zo snel groeit zoals ik dat graag zie, of zoals ik dat zo graag wil, dan twijfel ik ook wel eens of God daadwerkelijk echt hier aan het werk is. Kijk, ik weet het wel, maar af en toe komt er wel eens twijfel binnen. En daarom is het zo belangrijk om niet uit te gaan van de omstandigheden. Als ik uitga van de omstandigheden, dan verklein ik God als eigenlijk tot een beperkt wezen die of niet betrouwbaar is, of die niet bij machten is om te doen wat er in zijn woord de Bijbel staat. Tweede is, Johannes de Doper twijfelde ook omdat hij onvolledige informatie had gekregen. Hij kreeg geen volledig beeld van wie Jezus daadwerkelijk is. Omdat hij geen volledige openbaring van Jezus had. Op dit moment zat Johannes de Doper al 1 jaar lang in de gevangenis. En hij had in die tijd had hij dus een hoop gemist. Jezus was al een tijdje bezig in zijn bediening. Maar weet je, zelfs voordat hij in de gevangenis kwam, toen Johannes de Doper zelf nog predikte en mensen doopte, zelfs nadat hij Jezus doopte, had Johannes de Doper geen direct contact meer met Jezus. En dus alles dat hij van of over Jezus vernam, was alleen maar van horen zeggen. Als je nagaat, de discipelen van Jezus waren 3 jaar lang dag in en dag uit samen met Jezus. Ze hebben 3 jaar lang Jezus Christus persoonlijk van dichtbij meegemaakt. Ze hebben alles met hem gedaan. En zelfs zij begrepen Jezus niet volledig en twijfelden continu aan hem. Het is logisch dat Johannes de Doper, die dus in een hele afgelegen plek in de gevangenis zit, dat hij begint te twijfelen. Dat hij Jezus niet echt had begrepen. Er zijn vandaag de dag veel christenen die aan God twijfelen. En ze twijfelen aan God omdat ze een onvolledige openbaring van Jezus Christus hebben. Omdat ze een onvolledige informatie over Jezus hebben. En ik geloof dat de hoofdreden waarom christenen onvolledige informatie over Jezus hebben, is omdat hedendaagse christenen onvoldoende ontzag, kennis en verstand hebben van het woord van God, de Bijbel. De christen die zich aan de autoriteit van de Bijbel onderwerpt, die zich in de Bijbel verdiept, die zich beijvert, zoals Paulus dat zegt in Timotheus, om het woord van God recht te snijden. De christen waarin het woord van God rijkelijk woont, die christen heeft absoluut geen reden om te twijfelen. John MacArthur zegt dit hierover. Wanneer men toelaat dat God door zijn woord heen spreekt, dan verdwijnt twijfel zoals de mist in het zonlicht. Johannes de Doper twijfelde omdat hij niet over een volledige openbaring van Jezus Christus beschikte. Derde reden waarom hij twijfelde is dat zijn denken en zijn geloof beïnvloed werd door de ongelovige wereldgeest. Wat Jezus in zijn bediening allemaal deed en predikte, kwam niet overeen met de opvatting van de Messias die het merendeel van de Joden deelde. Het klopte volgens hun niet. En ook de opvatting van de Messias van Johannes de Doper was niet geheel zuiver. Ten eerste werd er van de Messias verwacht dat hij Israël zou verlossen van de gebondenheid van de bezettingsmacht van Rome. En want tenzij Rome geen factor meer was, zou de Messias zijn koninkrijk niet kunnen vestigen. Maar Jezus had al die tijd niets gedaan om Rome omver te werpen. Helemaal niks. Nog in woord, nog in daad. Hij heeft er helemaal niets aan gedaan. Integendeel, Jezus sprak alleen maar over zijn lijden, over zijn arrestatie en over zijn sterven. Maar ondanks dat Jezus het herhaaldelijk had over zijn lijden en sterven, ging deze boodschap langs zijn discipelen heen. En het ging ook langs Johannes de Doper heen. Ik zal het voorlezen, Matteüs 16, 21 tot 23. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden. En dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. En Petrus nam Jezus apart, begon hem te bestraffen en hij zei: God zij u genadig, Heere, dit zal beslist niet met u gebeuren. Maar Jezus keerde zich om en hij zei tegen Petrus: ga weg achter mij, Satan. U bent een struikelblok voor mij. Want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen. In dit gedeelte zegt Jezus heel duidelijk dat hij zou moeten lijden. En dat hij gedood zal gaan worden en dat hij uit de dood opgewekt zal worden. En tot meerdere malen toe zei hij dit. Maar het ging hierin en het ging daar weer uit. Het ging gewoon langs hun heen. En Petrus, wiens opvatting van de Messias door de wereld gevormd is, die gaat daar gewoon tegenin. Hij zegt, nee, dat gaan we niet laten gebeuren. En wat gebeurt er dan? Petrus wordt keihard door Jezus bestraft, omdat Petrus niet de gezindheid van God toonde. Maar hij toonde de invloed van de wereldgeest die aan de macht van Satan onderworpen is. Nou, dit is slechts één voorbeeld. En maar zoals ik zei, Jezus sprak herhaaldelijk over dit onderwerp. Over zijn plan, over zijn missie, over zijn toekomst. Maar de vooroordelen over de Messias die hen door de wereld opgelegd werden, deze vooroordelen vertroebelden en verstoorden hun opvattingen over de Messias. Hun vooroordelen over de Messias voor hen zou moeten betekenen, of wat dat voor hen zou moeten betekenen, dat zat zo ingeroest in hun denken. En dus de dingen die Jezus hen probeerde te leren, die werden gewoon door hen verkeerd geïnterpreteerd, of die werden gewoon genegeerd. Zoals ik zei, het ging langs hun heen, het ging hier en ging hieruit. En vandaag de dag twijfelen christenen aan God, omdat hun denken gevormd is door de wereldse opvattingen van God. Christenen twijfelen aan God omdat hun opvattingen van God, van de Bijbel, van Jezus Christus, door de wereld gevormd wordt. Veel kerkgangers geloven niet dat de Bijbel het door God geïnspireerd woord van God is. Daar geloven ze niet meer in. Veel kerkgangers geloven niet dat de Bijbel waarheidsgetrouw is. Veel kerkgangers geloven niet dat God persoonlijk tot zijn kinderen spreekt door middel van Gods woord, de Bijbel. Ze geloven daar niet meer in. En het gevolg daarvan is dat deze kerkgangers aan God twijfelen. Ze zien bijvoorbeeld een hoop ellende in de wereld, zoals wij dat allemaal zien. Ze zien Gods kinderen lijden. Ze zien dingen om hen heen gebeuren die niet kloppen. En ik denk dat aan de hand van die waarnemingen, dat zij dan tot de conclusie komen dat God toch niet een God van liefde is. En aan de hand van die waarnemingen komen ze tot de conclusie dat God toch niet alwetend is, of dat God toch niet almachtig is. Want als God liefde is, als God alwetend is, als God almachtig is, dan zou hij toch allang ingegrepen hebben. Dit was Johannes de Doper's probleem. Nou, dit klinkt heel logisch, maar dit is hoe de wereld denkt. En dit is niet wat de Bijbel ons leert. En zoals de discipelen de woorden van Jezus verkeerd interpreteerden en ook negeerden, doen veel kerkgangers vandaag de dag precies hetzelfde. Het laatste. Johannes de Doper twijfelde aan Jezus omdat Jezus niet voldeed aan zijn verwachtingen. Kijk, aan de hand van de verschrikkelijke omstandigheden waarin Johannes de Doper verkeerde, aan de hand van een onvolledige openbaring van Jezus Christus, aan de hand van de invloed van de wereld op zijn denken, op zijn opvattingen, voldeed Jezus niet aan de verwachtingen van Johannes de Doper die hij van de Messias had. En het gevolg daarvan was dat Johannes de Doper twijfelde. En vandaar dat hij ook per se met deze vraag naar Jezus toe kwam, door middel van zijn discipelen. Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Hoe vaak twijfelen wij niet? Hoe vaak twijfelen wij niet aan God wanneer dingen niet gaan zoals wij het hadden verwacht of gewild? Ik zat van de week te denken of waar ik over twijfel. En Godzijdank, ik heb niet veel twijfel. En ik kwam tot deze conclusie. De grootste twijfel die ik heb, heeft te maken met mijn kinderen. Ik twijfel of ze ooit echt van God gaan houden met heel hun hart, verstand, ziel en kracht. Ik twijfel of ze ooit Jezus Christus gaan navolgen, dat ze hem met hart en ziel gaan dienen. Ik twijfel of ik hen überhaupt in de eeuwigheid terug zal zien wanneer ik in Gods aanwezigheid zal zijn. Daar twijfel ik echt aan. En ik twijfel hieraan omdat ik naar hun omstandigheden kijk. Ik kijk naar de omstandigheden waarin zij verkeren. Ik zie geen grote doorbraak in hun opstandigheid jegens Jezus Christus. Ik zie in hen geen hongeren en dorsten naar Jezus Christus. Ik twijfel ook omdat ik niet weet wat God aan het doen is. God is achter de schermen zoveel aan het doen. God is met mijn kinderen achter de schermen heel veel aan het doen, dat weet ik. Maar God laat mij niet alles zien waarmee hij bezig is. Ik twijfel ook omdat de wereldgeest op verschillende manieren ongeloof op mij inpraat. En ik twijfel omdat ik had verwacht, verlangd, dat mijn kinderen samen met mij Jezus heerlijk zouden gaan dienen. In wat en door wat twijfel jij momenteel aan Jezus? En wat kan je eraan doen? Wat kan je eraan doen? Nou, ik geloof dat wij moeten doen wat Johannes de Doper deed. Johannes de Doper twijfelde. Maar hij ging naar de bron toe. Hij twijfelde en hij ging rechtstreeks naar de bron toe. Hij ging met zijn twijfels naar Jezus toe. Mensen, dit is onze enige hoop. Dit is mijn enige hoop. Mijn grootste twijfel. Waar kan ik daarmee naartoe? Naar mijn vrouw. Hoe lief ze ook is, hoe geweldig ze ook is. Naar mijn beste vriend of mijn meest vertrouwenspersoon hier in de gemeente. Ik ben super dankbaar voor jullie. Maar waar moet ik naartoe met mijn twijfel? Ik moet naar de bron toe. Ik moet naar Jezus toe. En als er nu dingen zijn of gaande zijn in je leven waardoor je aan Jezus twijfelt, ga naar hem toe. Bid dat God je ogen zal openen wanneer je de Bijbel leest. En smeek God dat God tot je zal spreken om alle twijfel van je weg te nemen. Marnie en ik lazen, ik denk dat dat woensdag was, donderdagochtend was dat. Lazen we uit Spreuken en ook een stukje uit Romeinen 12. En door gelezen te hebben wat wij lazen in Spreuken en in Romeinen 12, sprak God tot Marnie en hij sprak tot mij. En hij nam bepaalde twijfel van mij weg. Hij sprak tot mij. Dus smeek dat God tot je zal spreken om deze twijfel, of welke twijfel je dan ook hebt, om die weg te nemen. En weet je, als je dit met een oprecht hart doet, dan zal God je daarin tegemoetkomen. Ik garandeer je het. En kijk nu wat Jezus doet om de twijfel van Johannes de Doper weg te nemen. Vers 4, 11 vers 4. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Jezus neemt de twijfel van Johannes de Doper weg door hem erop te wijzen wat Jezus allemaal aan het doen is. En Jezus bewees door zijn werken en door zijn daden wie hij daadwerkelijk is. En dat is ook het doel van Matthäus, om hem als de Messias te presenteren aan ons. En Jezus bevestigt hiermee wat de profeet Jesaja over de Messias had geschreven. Jezus toont hiermee aan dat hij, Jezus, de vervulling is van deze profetieën. Dat hij de lang verwachte Messias is. Nou, tot slot dit. Ik denk niet dat we verder komen. Tot slot dit. De vraag die in mij opkomt, is dit. Had Johannes de Doper hierna nog steeds twijfels over Jezus? Of heeft Jezus zijn twijfel helemaal weggenomen? Dan laten we naar Matthäus 14 gaan en daar eindigen we dan ook mee. Matthäus 14, vers 1. In die tijd hoorde Herodes, de viervorst, het gerucht over Jezus en hij zei tegen zijn knechten, dat is Johannes de Doper. Hij is opgewekt uit de doden en daarom zijn die krachten werkzaam in hem. Herodes had Johannes immers gevangen genomen, hem geboeid en in de gevangenis gezet, vanwege Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus. Want Johannes had tegen hem gezegd, het is u niet geoorloofd haar te hebben. En hij wilde hem doden, maar hij was bevreesd voor de menigte, omdat zij hem voor een profeet hielden. Maar toen de verjaardag van Herodes gevierd werd, danste de dochter van Herodias in hun midden. En zij behaagde Herodes. Daarom beloofde hij haar met een eed dat hij haar zou geven wat zij ook maar vragen zou. En daartoe opgestookt door haar moeder, zei ze, geef mij hier op een schotel het hoofd van Johannes de Doper. En de koning werd bedroefd, maar omwille van de eden en om hen die met hem aanlagen, gaf hij bevel dat het haar gegeven zou worden. En hij stuurde iemand en liet Johannes in de gevangenis onthoofden. En zijn hoofd werd op een schotel gebracht en aan het meisje gegeven. En zij bracht het bij haar moeder. En zijn discipelen, dus de discipelen van Johannes de Doper, kwamen, namen het lichaam weg, begroeven het. Ze gingen heen en berichten het Jezus. Zijn discipelen kwamen, namen het lichaam weg, begroeven het lichaam van Jezus. En ze gingen heen en berichten het Jezus. Stel even dat Marnie nu thuis zit en ik ben samen met Roelof in het bos aan het wandelen. En stel dat ik door iemand daar in het bos neergestoken word. En geen van ons heeft een telefoon bij zich. De verwondingen zijn dusdanig erg dat wij allebei gewoon weten dat ik het niet zal overleven. En ik heb dus nog maar een halve minuut de tijd om iets met Roelof te delen, om iets aan hem mee te geven. Nou, het allerbelangrijkste dat ik op dat moment aan jou zou willen meegeven, Roelof, is dat je Marnie vertelt hoeveel ik van haar houd. En dat Jezus haar de kracht zal geven om haar leven en haar roeping voor te zetten. Marnie is het allerbelangrijkste in mijn leven. Naast Jezus. En daarom wil ik haar mijn laatste woorden geven. De laatste woorden die ik in de laatste halve minuut van mijn leven kan uiten, die gaan niet uit naar iemand anders. Die gaan naar haar toe. Want zij is het allerbelangrijkste voor mij. In het verhaal van Johannes de Doper berichten zijn discipelen aan Jezus dat hij gestorven is. Dit vertelt mij dat Jezus de allerbelangrijkste persoon in zijn leven was. In het leven van Johannes de Doper. Dit laat me zien dat Johannes de Doper niet meer twijfelde aan Jezus. Als hij nog steeds twijfelde of Jezus wel of niet de lang verwachte Messias was. Waarom zou hij dat aan Jezus vertellen? Who cares? Waren al de vragen waarmee Johannes de Doper zat beantwoord? Ik denk het niet. Ik weet het wel zeker van niet. Maar Jezus nam alle twijfel van hem weg met betrekking tot zijn vraag: bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? En dat is voor ons vandaag ook de vraag. Jezus, bent u daadwerkelijk diegene die u beweert te zijn? Of moeten we op zoek gaan naar een ander? Is het ware christendom van de Bijbel ook de enige weg? Jezus, bent u de enige weg, de waarheid en het leven? Of is er een andere mogelijkheid? Johannes de Doper stierf met de zekerheid dat Jezus de Messias is en dat was meer dan voldoende voor hem. Ik weet zeker dat hij tegen zijn discipel had gezegd: hey, op het moment dat ik kom te overlijden, wil ik dat je het aan Jezus vertelt. En vers 6, je sluit ermee af: en zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Weet je, dit is de 10e zaligspreking van Jezus. En hij bedoelt hiermee dat degene dolgelukkig zal zijn als hij zich niet ergert aan hoe Jezus zijn werk doet. Ik snap niet alles wat Jezus aan het doen is. In mijn eigen leven niet, in jullie levens ook niet. En als ik me daaraan ga ergeren, dan ga ik ook twijfelen. Dus Jezus zegt: dolgelukkig, zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Die zich aan mij niet ergert hoe ik mijn werk als Messias doe. Het Centrum voor Bijbels Onderzoek zegt dit hierover. En ik citeer: een aanstoot is dat wat iemand tot zonde verleidt, wat hem ten val brengt in het geloof. Het is een strik. Jezus prijst hen zalig die zich niet aan hem ergeren om zijn uiterlijke geringheid, omdat hij als dienaar kwam en niet als heerser. Zalig zijn degenen die in Jezus geloven, die hun vertrouwen op hem gesteld hebben. Het was al in het Oude Testament gezegd dat velen zich zouden stoten aan de verschijning van de knecht des Heren. Laten we bidden. O Vader in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat u zo nauwkeurig uw woord hebt vastgelegd voor ons. Dank u wel voor Matthäus, dank u wel voor Johannes de Doper. Dank u wel, Heer, voor alles wat u ons gegeven hebt. Ik bid, Heere, dat u ons inzicht zal geven, Heere, tot wie Jezus daadwerkelijk is. O Heer, dat u ons de wijsheid en de kracht zal geven om niet naar onze omstandigheden te kijken. Heere, dat u onze ogen opent, opdat wij Jezus zullen zien zoals hij daadwerkelijk is. Heere, opdat wij immuun zullen gaan worden voor de invloed, Heere, van de wereld op ons denken, op ons geloof. Heere, dat wij niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar dat wij hervormd worden, Heere, door het vernieuwen van ons denken. Help ons, Heere, alstublieft. En Vader, waar wij misschien bepaalde verwachtingen hadden of hebben over hoe u in ons leven te werk zou moeten gaan. O Heere, help ons alstublieft. Help ons, Heere, om onze hoop op u en uw woord te vestigen. En dat we al onze verwachtingen, Heere, gewoon terzijde leggen. En dat we op u zullen kijken, Jezus. De voleinder van ons geloof. Dus Heere, vergeef ons voor onze twijfel. Neem ook alstublieft alle twijfel van ons weg over wie u bent. Heere, opdat wij niet met dezelfde vraag komen van: bent u het die komen zou of verwachten wij een ander? Doe het, Heer. Doe het alsjeblieft, Heer, omwille van uw naam, omwille van uw gemeente. Omwille van uw kinderen, uw koninkrijk. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.
Als leiders, als oudsten van deze kerk, willen we graag ook gewoon voor dit geweldige echtpaar bidden. We zijn onwijs gezegend door jullie houding, juist ook naar elkaar toe. Ik mag jullie echt al jaren van heel dichtbij zien en bekijken en leren. En ik zie dat jullie door over bergen heen gegaan zijn, door diepe dalen heen gegaan zijn. Maar dat jullie er elke keer steeds sterker uitkomen. En dat God bij jullie allebei jullie prioriteit is. En dat zo ver ik kan zien, blijft dat ook gewoon zo. Op naar de volgende 29 jaar. Laten we voor jullie bidden. Kom maar hier. Vader God, dank u wel dat wij zo begenadigd mogen zijn met liefde. Heren, dat u ons liefde hebt laten zien door middel van uw Zoon. Vader, dat wij mogen erkennen en mogen zien dat u goed bent. Dat u niets anders voor ons voor hebt dan goede dingen. Dat u zelfs al onze twijfel wil wegnemen. Maar heren, dat we ook mogen zien dat uw liefde aan ons gegeven is door wat we als liefde onder mensen onder elkaar zien. Die we onder andere ook bij Sten en Marnie zien. Heren, dank u wel voor hun huwelijk. Het is niet altijd makkelijk geweest. Dat zal echt wel zo zijn. Maar vader, het is wel goed. Want u bent in hun midden. U bent bij hen. En u hebt hen dingen gegeven die ze waarschijnlijk zelf nooit voor ogen zouden kunnen hebben gehouden. Toen ze 29 jaar geleden ja tegen elkaar zeiden. Vader, u hebt ze verder gebracht dan ooit tevoren. En ik dank u, God, dat wij daarvan mogen meegenieten. Dat we mogen lachen om de foto's. Heer, dat we mogen lachen om deze mensen. En niet om lachen om deze mensen, maar lachen met deze mooie mensen. Heer, dat we plezier hebben wanneer zij plezier hebben. Dat we meehuilen wanneer zij meehuilen. En heren, dat u gewoon bij hen bent. Dank u wel, God, voor Stan en Marnie. Voor dit geweldige gezin. En ik bid gewoon, God, dat u hen blijft zegenen en vullen met uw liefde. Kom hen zo alsjeblieft tegemoet. Dat ze nog een komende 29 jaar gewoon gezellig en goed en maar bovenal liefdevol met elkaar mogen hebben. Dat vraag ik u zo in Jezus' naam.
Ja, Heer, ik wil ook zo danken, Heer, voor Stan en Marnie, Heer. En Heer, het werk wat zij doen, Heer, in de Koninkrijk. En ik wil zo danken, Heer, voor hun huwelijk. En inderdaad, zoals Rolf al zei, Heer, dat ook een voorbeeld is geweest, Heer. Om te kijken hoe een huwelijk samen hoort te vallen. Heer, en dat is alleen samen, Heer, met u. Heer, zoals u in drie-eenheid bent, Heer, bidden wij, Heer, dat u ook in dit huwelijk zal zijn, Heer, met Stan en Marnie. Dat zij samen met u, Heer, in drie-eenheid kunnen zijn, Heer. Want juist dan, Heer, zullen ze sterk zijn en zullen ze... Heer, inderdaad nog 29 jaar, Heer, door dalen, Heer. Maar ik hoop voornamelijk, Heer, pieken, Heer, zullen gaan. En ik bid dat u hen zal sterken, dat u hen zal leiden, Heer. Dat u hen zal vullen met uw geest, Heer. En dat ze de komende jaren, Heer, een nog diepere relatie, Heer. Een nog dieper huwelijk, Heer, mogen kennen, Heer, dan dat ze al hebben gehad. En dat hun liefde, Heer, zal bloemen, Heer, tot in, als dat Engels is, tot in eeuwigheid. Dus Heer, zegen hen. En vul ons alsjeblieft met uw liefde. Yes. Heer, en help ons hun ook alsjeblieft, Heer, om die liefde weer door te geven naar deze hele gemeente. Heer, dank u wel, Heer, voor nogmaals, Heer, voor uw trouwheid, voor uw liefde en voor Heer, alles wat u heeft gedaan, Heer, en voor alles wat u ook zal gaan doen, Heer, yes. In de komende jaren. Heer, dank u wel.
Yes. Amen.